Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Oh, tuin, wat zitten we hier weer heerlijk.
Ja, het is buiten is het donker en guur.
Donker, binnen is het warm en gezellig.
Binnen is het gezellig, gemütlich en cozy.
Ik denk dat we misschien wat gin tonics gaan verorberen.
Ik denk dat we die nodig hebben.
Eind van de middag.
Ja.
Ja, en dan hebben we gin tonics nodig.
Maar we sparen vandaag de misofone gemeenschap.
Zeker. En tuin, jij gaat eindelijk het boek The Silence of the Girls bespreken.
En jij gaat eindelijk de Sticky Tempeh maken en
maken
bespreken.
En bespreken. Ik wil het heel graag met jou alles wat ik voel over het middagdutje bespreken.
En Gijs, hoe zit het nou met Hanneke en beleggen?
En het uitwaaien.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Nou Teun.
Nou Gijs.
Het is nu donderdagmiddag.
Ja.
Ja.
Waar?
In Hotel V in de Vieze Hoofdstraat in Amsterdam.
Ja.
Waar anders,
ja.
Zou ik haast willen zeggen.
Ik heb nog, ja, laat ik zeggen, 3/5 van een gin tonic.
Nou, ik loop niet eens zo heel erg voor op je.
Oh ja, want jij zei dat ik ben er met een gek aan het atten.
Ja, maar dat was ik ook. Maar jij bent hem dus ook als een gek aan het atten.
Nou, jij eerlijk ging atten eerlijk. En toen ging je denk ik pauzeren. En ik ging gewoon gestaag door.
Oh, jij bent meer een gestage atter.
Ik ben een soort...
Ik ben van flinke hijsen en dan weer vergeet ik hem weer.
Het grappige is, ja, we mogen het niet zeggen van Guusje, dus ik zal het ook niet zeggen, maar toch wel. Guusje is er weer niet, dus dat scheelt.
Ja, vrij spelen vandaag.
Vrij spelen. Dus ik kwam zeer vermoeid binnen en ik zei, ik weet niet hoe we hier nou over, hoe we hier nou uitkomen. Zei, ja, ik wel, die wordt zo gebracht. En dat is dus die gin tonic.
Ja, dat is het hele probleem van de gin tonic, vind ik. Dat het is dus zo dat om 5 uur heb ik gewoon standaard een energiedip. Of rond 5, eind van de middag heb ik standaard een energiedip van je welste.
Van heb ik jou daar?
Van heb ik jou daar. En de gin tonic is daar gewoon een heel probaat middel tegen.
Ja.
Zodra ik dan die eerste druppels gin tonic door mijn slokdarm voel glijden, voel ik gewoon...
En waarom is dat het probleem van de gin tonic? Is dat niet juist het prettige van de gin tonic?
Zeker, maar dat heeft ook het verslavende van de gin tonic.
En hoe ben je er dan aan toe, laten we zeggen, om 7, 8...
Nou, beter dan om 1:05. Want dan is sowieso dat hele vooruitzicht van eten moeten klaarmaken en uitserveren is dan weer voorbij.
Maar ga je dan niet op de bank in slaap vallen?
Maar met plezier.
Ja.
Dan hoeft er ook niet zoveel
avec
meer.
Avec plezier,
dan hoeft er niet zoveel meer.
Nee.
En,
maar het is niet zo dat je die high van die gin tonic, die duurt 1 uur.
Zoiets.
Ja.
Ja, maar dat is net wel een lastig uur waarin je doorheen zet. En ik heb dus iets heel interessants.
Oh.
Want ik was dus... ik was dus tot de conclusie gekomen dat ik... Ik ben dus eigenlijk geen drinker, maar heb me een soort bekeerd tot het geloof van de gin tonic.
Volgens mij ben jij wel echt inmiddels een drinker.
Nou, inmiddels een gin tonic drinker ben ik. Ook eigenlijk weinig andere alcoholische versnapering, maar de gin tonic, daar lust ik wel pap van.
Ja.
En ik dacht dus dat ik er heel goed tegen kan.
Ja.
Kan. En ik had.
Ja, dus dat vind ik al best een interessante taalkundige kwestie.
Ja, ik dacht dat ik er tegen kon.
Ja, maar als je ik dacht dat ik er tegen kan, dan betekent van ik dacht dat ik er gewoon altijd tegen
ja,
kan.
Ja, precies. Dat is wat ik wil zeggen.
Ja, ja. Dit zijn van die dingen. Ik heel af en toe app ik jouw vrouw om dit soort vragen aan haar voor te
leggen. En krijg je daar dan een probaat antwoord op?
Vaak wel, maar soms zegt ze, ja, kan volgens mij wel allebei.
Ach, godverdamme. Ja. Ja, en zij is zo iemand opgevoed door haar vader ook, die vindt dat alles moet kunnen in de taal.
Oh, maar toch weer heel streng is op bepaalde dingen.
Wat dan?
Nou ja, ik heb wel eens iets geappt en dan ging zij mij toch verbeteren in de app. Je weet niet meer het voorbeeld, maar iets van, ja, god, ja.
Is dat zo?
Ja.
Oh, dat vind ik heel unlike her.
Onaars?
Dat maak jij misschien in haar los dan, blijkbaar.
Nou, dat vind ik helemaal niet prettig, want ik kan daar niet zo goed tegenaan.
Als je verbeterd wordt op taaldingen. Nee, je hebt het ook wel eens over gehad.
Ja,
ik ben ook een echte taalverbeteraar in apps.
Ja, maar goed, jij dacht dus dat je er tegen kon.
Ik dacht dat ik er tegen kon en kan.
Ja.
Nu zijn er twee dingen dat mijn oudste zoon, die 21 werd, ineens ging zeggen, jij kan echt slecht tegen drank. Na één gin tonic ben je al hartstikke dronken.
Ja.
Terwijl ik dacht dat dat dus helemaal niet zo was
en
is. Je bent
nu nog in ieder geval nog lang niet dronken.
Nee, en ik had dus ook tijdens die restjesavond, die befaamde restjesavond, waar we dus flink hebben zitten, gin tonics hebben zitten atten.
Pimpelen.
En waarin jij al ras niet meer wist wat je een half uur eerder had gezegd.
Ja, dat was wonderlijk.
En toen dacht ik echt van, oh, Teun kan er echt slecht tegen.
Ja.
Maar toen verscheen dus afgelopen week ergens een bericht in de krant, of in de Washington Post, waarin ze het Nederlands begrip uitwaaien. Ineens op een soort voetstuk hees. Alsof dat een soort manier van leven was. In een
wat
trend,
ik trouwens gek vind.
En iets heel belangrijks.
Ik dacht de hele tijd van, kijk, want dat was eigenlijk, we hadden altijd die Zweden met hun Hugen en zo. Of Denen, weet ik eigenlijk niet eens meer.
Scandinaviërs. Dat namen we heel serieus.
Maar ik vroeg me altijd af, wanneer komt dan het Nederlandse begrip gezellig? Wanneer maakt dat nou eens een keer wereldwijde faam?
Ja.
Ja, maar dat is dus niet geworden. Nu is het uitwaaien.
Maar misschien dat gezellig is misschien echt meer een gemoedstoestand.
Ja, maar
en er wordt altijd gezegd, er bestaat geen vertaling voor.
Ja,
en dan denk ik gemütlich.
Ja,
of cozy.
Weet je wat de misvatting is, dat er geen vertaling voor bestaat? Ja. Dat komt omdat de invulling van wat gezellig is, dus niet het begrip gezellig,
heel cultureel bepaald is.
Is cultureel bepaald. Dus je kan het begrip, er is prima vertaling voor, alleen vult iedereen elk land het dan weer net wat anders in.
Je kan
in.
Het begrip wel uit het land halen, maar het land niet uit het begrip. Of
zoiets. Ja.
Of zoiets.
Ja, heel mooi. Ja.
Ja, ja,
ja.
Dus de Duitser zegt gemütlich, maar die bedoelt daar iets heel anders.
De Engelsen zeggen cozy.
Cozy, maar die bedoelen iets heel anders.
Ja,
dan,
net iets anders.
Maar wat bedoelt een Engelsman dan met cozy, wat een Nederlander niet met gezellig bedoelt?
Ja, weet ik niet. Ik weet wel dat mijn eigen vrouw, die dus Brits van origine is, wel zo ingeburgd is dat ze eigenlijk nooit zegt dat iets cozy is, maar wel dat iets gezellig is. En dan, en dat is dus echt inderdaad iets dat je aanvoelt. Van, nu is het gezellig. En cozy, bij cozy, daar associeer ik toch sowieso kleine ruimtes.
Ja.
En dan een beetje dichter
kleine,
op
bedompte ruimtes.
Ja, een beetje
iets claustrofobisch heb je bij cozy.
Ja, en dan tapijt, een beetje nattige tapijten.
En dat is gewoon Brits.
Ja.
Zo tapijt op de wc.
Ja.
Ja,
dan zeg je, oh, cozy.
Cozy.
Let's have a shit, cozy. Ja.
Ja.
Ja, dat
maar
is Brits.
Dat is Brits.
Ja.
En een Nederlandse gezellig is een spelletje spelen. Met z'n allen.
Met z'n allen en in een kring bij de verjaardag.
Dat is ook gezellig.
Ja.
Oh ja, en wij hebben nu, mijn vrouw is bezig met de restyling van de keuken.
Ja,
en
dat is ook een never-ending story, hè, die keuken van jullie.
Absoluut.
Ja.
En sowieso de restyling van wat dan ook is ook een never-ending story. Ja. En toen is ze ook allerlei andere peertjes in de lamp boven de eetkamertafel gaan draaien.
Ja.
Ze heeft iets magisch klaargespeeld, waardoor er amper meer licht uit die lamp komt. Welk peertje er je nu ook indraait.
Hè? Maar magisch, maar ik dacht eerst van, nou, ze heeft nu een geweldig lichtplan gemaakt, maar het is eigenlijk niet een geweldig lichtplan.
Het is eigenlijk bijna altijd donker.
Ja.
Nu. Maar dat is ook gezellig.
Dat is dus ook gezellig.
Ja, dus we zitten nu ook zitten in een soort duister aan die eetkamertafel. Want dat heeft wel iets heel gezelligs, maar ook iets heel cozy's.
Ik denk ook dat gezellig is meer iets van de koude maanden dan van de warme maanden.
Absoluut.
Ja.
Maar dan weet ik nog altijd toch niet wat nou het grote verschil is tussen cozy en gezellig en gemütlich.
Ja, dat
maar
is dus
goed.
Moeilijk.
Ja, dat laat
is cultureel
even wat
bepaald.
Het is.
Ja.
In ieder geval is nu uitwaaien als een groot Nederlandse fenomeen gelanceerd.
Dat meer mensen zouden moeten
Post.
Doen.
Arie Boomsma is daar uitgebreid in geciteerd in dat artikel.
De ambassadeur van het uitwaaien.
De ambassadeur van het uitwaaien. En ja, als een gek begonnen mensen mij dat artikel door te sturen en te twitteren en kijk Gijs, uit te waaien en dit en dat. En nu blijk ik tijdens restjesavond een hele lange tirade over of tegen uitwaaien te hebben gehouden. Maar daar kan je helemaal niks van herinneren.
Nou,
ja.
Ja. Maar nou is dus de vraag, Gijs.
Dus, ja, dus ik vraag me toch af of ik wel goed tegen gin tonics kan.
Nou is dus de vraag. Kijk, ik vind als je dus gaat drinken en je valt flauw of je gaat overgeven, dan kan je er niet goed tegen.
Of je gaat echt hele onredelijke ruzies maken.
Ja, ja. Maar dat je er gewoon dat je dingen vergeet en dat je heel vrolijk wordt, misschien kan je dan juist goed tegen drank. Want dan doet hij goed zijn werk.
Ja, dat moeten we juist omarmen en prijzen.
Ja, zo'n groenteman.
Ja, precies. Ja. Ja, nee, maar het werd op een heel ook wel in het licht verwijtende toon gezegd.
Ja.
En ik schrok er toch wel een beetje van, moet ik zeggen.
Ook een vriend en collega van mij, Remco. Dat is een stugge Noord-Hollander.
Ja.
Die kan dus echt goed tegen drank.
Oh ja?
Ja, nee, maar dat is namelijk, maar wat er daar gebeurt, is dat die drinkt gewoon 20 biertjes achter elkaar, ook in een soort moordend tempo.
Ja.
En je merkt er gewoon niks van.
Maar wel jammer voor
wat
Remco.
Wat heb je daaraan?
En wat zegt Remco dan?
Ja, dat is ook, want dat is, in Noord-Holland doet iedereen dat.
Oh, dat is een soort Noord-Hollandse opvoeding die je hebt gehad.
Ja.
Waardoor je gewoon bier naar binnen kan gieten zonder dat je er iets van merkt.
En het grote gevaar is als je denkt, ik ga gewoon eens die Remco proberen bij te houden. Ja, dan ben je echt gewoon dood.
Heb je dat wel eens gedaan?
Nou, toevallig niet met Remco, maar wel met een Schotse vriend van mijn vrouw. Die is ook zo'n 2 meter 10. Je weet gewoon ook niet waar die alcohol allemaal, er zijn zoveel vezels waar dat in kan verdwijnen.
Ja.
Ja, en dacht ik van, ik ga eens gewoon lekker stevig meedrinken. Nou ja, ik was gewoon
binnen no time was je gewoon echt dat je er niet tegen kon.
Dat ik er echt niet tegen kon.
En wat jij met overgeven en zo.
Nee, maar eigenlijk gewoon min of meer soort ter plekke in slaap vallen. Gewoon in een café.
Narcoleptisch worden.
Ja. 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 Ja.
Even 2 punten naar aanleiding van dit verhaal.
Ja.
1, ik had een vader die ook permanent dronk, die ik ook nog nooit op een spoortje van dronkenschap heb kunnen betrappen.
Ja.
Zou jij
alcoholist kunnen worden nu eigenlijk, denk je? Via die gin tonic? Zit dat erin?
Ik sluit het niet uit.
Oké, hou me op de hoogte.
Ja, ja, ik hou je op de hoogte. Dit ten eerste. En het tweede punt was, ditzelfde probeer ik ook wel eens met mensen die langzaam eten. Want ik ben zelf dus een ongelooflijk snelle eter.
Ja.
Ik schrok alles naar binnen in no time. En dan heb je mensen die heel langzaam eten. En als ik dat dan waarneem, denk ik, ik ga gewoon eens proberen hun tempo te hanteren. En in hun tempo, hun formaat hapjes te nemen. Nou, dat is ook niet te doen.
Er is dus een, laat ik zeggen, een familievriend of familielid ook zo. Van een oudere generatie, die wil wel eens bij ons
ook. Vriend dan wel lid. Er is nog verschillende meningen over.
Ja. Is het een vriend of een lid? Ja. Ja. Maar die eet werkelijk zo langzaam dat die neemt dus een hap.
Ja.
En dan laat hij die vork in de lucht zweven.
Oh.
En dan zit dus werkelijk het hele gezin en vooral ook mijn dochters gewoon te staren. Totdat hij. Ja. Maar dan zegt hij. Dus dan, die vork gaat de lucht in.
Dan begint hij een verhaal.
En zegt hij. Wat nou ook natuurlijk ontzettend leuk is. En dan hangt die vork daar werkelijk gewoon 5 minuten voordat hij hapt. En iedereen denkt: kom, stop hem erin!
Ja, doe het!
Ja!
Ja, in godsnaam. Ja. Gek maken.
Dus de echt. Jij eet dan gewoon heel snel. Je hebt ook gewoon mensen die eten. Zeg maar,
normaal, zo jij denk ik.
Ja, ik eet ook iets te snel.
Ja.
Maar je hebt dus ook de echte categorie echt heel langzame eters. En die moeten er gewoon ook niet zijn.
Die moeten er ook niet zijn.
Nee.
En ik vind het wel verbazend dat ik bijvoorbeeld wel eens met iemand een hamburger eet of zo. Dan
ik heb er nog een gin tonic mogen, Gijs.
Van Hotel V in de Vizostraat.
Ja?
Denk het wel.
Okay.
Ja. En dan heb ik die hamburger op en dan heeft die andere iemand bijvoorbeeld 1 hapje genomen.
En wat heeft hij dan in de tussentijd gedaan?
Hoe kan het? Hoe is het mogelijk?
Het is wel veel gezonder.
Ja, nee zeker. En het lijkt me ook heerlijk, want dan kan je heel lang van je hamburger genieten.
Ja.
Maar bij mij verdwijnt die gewoon binnen seconden.
Wat een verhaal.
Ja, dit was niet het onderwerp. Het onderwerp was, ik heb geen goede voornemens en toch leid ik eronder.
Ik vind dit wel iets voor de rest, restjesavond is al het eind december.
Ja.
dan is
oh, zal
het...
ik hem verplaatsen aan de restjesavond?
Ja, dat vind ik wel een goed onderwerp voor de restjes.
Oh, leuk. Nou,
dat loopt dan lekker vol trouwens, Gijs.
As we speak, verplaats ik hem naar de restjesavond.
Ik vind het zo grappig. Jij was een week geleden nog in blinde paniek of we wel genoeg onderwerpen hadden voor de restjesavond.
Panisch was ik.
En nu hebben we al vijf, zes onderwerpen voor de restjesavond.
Maar omdat we vanwege mijn paniek zijn we ook heel hard eigenlijk... actief gaan verzamelen voor de restjes.
Nee.
Vind ik een beetje tegen het vals spelen aan zitten.
Ik vind dit goed. Moet ik eerlijk zijn over Aaf's onhandigheid? Misschien moeten we die gewoon een keer nog uit de restjesavond halen, Gijs.
Nee, ik vind als hij helemaal in de restjesavond...
Nee, dit...
Je bent bang dat de generator hem dan overslaat.
Dit is een lijstje waar je altijd nog
dit
uit mag...
Dit is een lijstje.
Ja, daar mag je altijd nog tot de restjes...
Uitputten.
Mag je er altijd nog uitputten.
Oké. Ja. Nou, ik moet zeggen, dit is een onderwerp, moet ik eerlijk zijn, over Aaf's onhandigheid... wat heel wel weer zich weer zal kunnen aandienen in het komende jaar.
Teun en Gijs.
Teun, ja. 2G.
Ja, het is natuurlijk een beetje vervelend om daar nu...
Je wil even een referaat over 2G houden.
Dat is natuurlijk ook... Ik dacht ook van na al dit leuke, meer persoonlijke sfeer... om nou weer met zo'n saai...
Schaam je niet voor je eigen 2G?
Nee. Ik was, om te filmen, was ik in Berlijn... Nou, en Gijs, nou goed, jij was natuurlijk in landen geweest... waar überhaupt volgens mij geen beperkingen golden.
De Elzas,
ja.
In Frankrijk.
Ja.
Nou ja, geen beperkingen. Je moest wel eens een mondkap op.
Ja, maar je hoeft er geen codes te laten zien. Of
ja,
wel.
Codes laten zien.
Ja, nou ja, en daar dus in Berlijn ook. En ik dacht, wat... Ja, ik vond het zo heerlijk. Gewoon, ja, je moest gevaccineerd zijn.
Ja.
En dan mocht je overal naartoe. En ik heb heel lang gedacht van... ja, het is toch een beetje lullig voor die mensen die niet gevaccineerd zijn. Maar ik ben daar vanaf.
Ja.
Ik denk, want nu sluiten we eigenlijk alles... zetten we alles op slot. En anders hoeven we alleen maar een paar mensen...
Ja, ik moet zeggen dat onze nemesis is... Sander Schimmelpenning had hier laatst een goede column over.
Oh ja, wat dan? Ja.
Nou, over dat hij zei van... het is alsmaar een soort liberaal ideaal wat er geldt... om te zeggen dat alles vrij moet zijn... Ja. En dat dit soort beperkingen steeds met grote tegenzin worden ingevoerd. Dat verweet hij Rutte dan, dat hij altijd zei van... ik ben hier niet blij mee, maar we moeten nu dit en dit. Terwijl hij zegt, het is juist ook heel liberaal... om soort vrijheidsprioriteiten te maken. Dus als iets grote vrijheid op... als je een beperking moet invoeren... om juist grote vrijheid mogelijk te maken...
Ja.
Dan moet je dat ook gewoon accepteren.
Precies. Nou ja, goed, wat jij dus nu zegt ook over Rutte... ik denk dat juist dit... het wordt steeds moeilijker natuurlijk... als ze die plan nog zouden hebben... om dat 2G in te voeren. Omdat de hele tijd zoveel begrip is getoond... voor die groep mensen, dan kan je niet meer terug. Terwijl zo'n Macron, ja, dat vond ik natuurlijk schitterend. Die zei, ik zal ze treiteren tot het bittere einde.
Ja.
En in Duitsland hebben ze ook gewoon meteen gezegd, we voeren dit in. En dan is er ook geen discussie eigenlijk.
Ja.
Maar als je de hele tijd met iedereen rekening gaat houden... dan kan je niet opeens een harde leider gaan
en steeds
spelen.
Zegt dat je van alles met grote tegenzin doet.
Ja.
Ja, waarmee je eigenlijk je eigen maatregelen alweer aan het afvallen bent.
Dit is trouwens ook wat er met al decennia is gebeurd met Nederlands beleid... en van Europa. Dat dus aan de ene kant...
Ja, zuchtend en steunend wordt er steeds een soort loyaliteit aan Europa betoond.
Ja, en door dat zucht en steunen gaat iedereen denken van... ja, zie je, Rutte en het CDA en de VVD... die vinden het eigenlijk ook allemaal maar niks.
Ja, terwijl je het juist met volle overgave zou moeten doen.
Ja,
ja. Dus dat is een soort voortschrijdend inzicht, wat we hebben.
Ja, maar ook omdat je wil natuurlijk zelf niet iemand zijn die... mensen uitsluit. Dus het is ook van, ja, dat is toch... Maar inmiddels denk ik, ja, nu sluiten we iedereen uit. Dus nu heeft niemand... En er zijn al die cafés dicht en die theaters. Dus nu heeft niemand wat.
Ja.
Terwijl, ja, dan hebben de meeste mensen wel wat. En die andere mensen kunnen het ook hebben... als ze ook gewoon een prikje halen.
En het hele leuke is, Tuin, dat het nu dus donderdagmiddag is... en dat deze podcast online komt dinsdagavond.
Oh, en dan weten we veel meer.
We zijn super onactueel.
Ja.
Maar we praten dus nu in een wereld voor de eerste persconferentie van minister Kuipers.
Ja.
Ja.
Ja. En,
in wie ik geen enkel vertrouwen heb.
Nee, daar heeft dan Gustav Bessems dan weer een heel goed stuk over geschreven.
Ja, die vergeleken met Hugo de Jonge.
En die zei, ja, eigenlijk voor dit soort zaken is juist helemaal niet goed... dat we een medicus als baas hebben. Want die gaat ook weer alles vanuit het medisch perspectief bekijken. Ik zat gisteren bij Bo en dan zat ik samen met Caroy... Illy, die kinderarts. En toen hadden ze dus van tevoren was er een tweet uitgegaan. Wederom is er van alles gelekt uit het OMT. Wat heeft Karoy Illy hierover te zeggen? Maar er was dus helemaal niks gelekt.
Nee.
En hij zat daar dus. En ja, die Bo die probeerde dan nog wat uit te krijgen. Maar die zei, ja, ik kan nu niks zeggen. Dus het was een heel wezenloos gesprek.
Oh, eigenlijk. Leuk. Ja, dat is altijd goed.
Ja.
Maar verder, er is nu wel een beetje gelekt al. Namelijk niet-essentiële winkels.
Ja, op afspraak toch.
Afspraak.
Dat werkt toch niet.
Dat vind ik echt oude corona.
Ik liep langs een etalage en ik zag wat leuke dingetjes. En ik dacht, oh, nou, hier zou ik wel willen rondlopen. Ja. Dan ga je toch niet een afspraak maken.
Wat een totale bullshit. En moeten die arme winkels zich daaraan houden? Ja. Als jij dan daar komt en zegt van, oh, ik vind dat in die etalage wel leuk. Moeten ze dan weer tegen je gaan zeggen van, nou, dan moet u even een afspraak maken. Dan mag je over 3,5 uur terugkomen.
Nou, misschien zegt ze wel van, hier, druk nu op een knop en u heeft een afspraak.
Nou, dat zou ik ze dus aanraden.
Ja.
Maar wat is dat? Dat vind
en de
ik
minister
echt
van Justitie heeft al gezegd, ik ga niet echt handhaven.
Ja.
Ook best wel wonderlijk.
Ook heel erg wonderlijk.
Ja.
Maar die shit waar we in zitten.
We moeten uit die shit. Ik denk dus of 2G, of de Engelse methode. Gewoon alles opengooien. Maar dit hebben we hier gewoon echt genoeg van.
Ja, en het is toch heel raar dat we nu als een soort klein Gallisch dorpje in Europa nog met allerlei maatregelen zitten, terwijl iedereen gewoon om ons heen feest aan het vieren is.
Ik was dus eergisteren in
Zeeuws. In Berlijn.
Na Berlijn was ik in Zeeuws-Vlaanderen.
Ja.
En toen gingen we helemaal uitzoeken van waar kunnen we eten, bestellen, dit en dat. En toen zei een of andere winkelier die we net hadden geïnterviewd, 5 minuten hier vandaan ben je in België.
Ja.
Nou, dus wij gingen de grens over. Garnalen, kroketjes, vispotje, lekker biertje erbij.
Alsof dat hele corona niet bestond.
En toen vertelde iemand anders, ja, mijn neef die heeft een café in België. Die draait nu 7000 euro omzet per dag. Extra. Ja. Omdat al die Nederlanders daarheen komen, die lachen zich allemaal een kriek.
Een kriek. Het is toch verschrikkelijk. Ja, ja. We zijn nu een soort populistische marktpraat gewoon tegen elkaar aan het uitvinden.
Ik zeg, het is tijd voor nog een gin tonic.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Nou, we zijn inmiddels in afwachting van onze tweede gin tonic.
Ja.
Maar ondertussen zou ik even willen zeggen, Teun, we hebben het al gehad samen over de Vrije Academie.
Ja, dat is toch het grootste landelijke...
Wat een feest om het daarover te hebben. Mag jij even zeggen wat het is?
Ja, dat is toch het grootste landelijke onderwijsinstituut voor kunst en cultuur, Gijs?
Ja, zeker. Maar we hebben het daarover gehad. Ja. En we hebben onze liefde betuigd voor de Vrije Academie.
Ik hou van de Vrije Academie.
Maar vandaag wil ik het ook
even... twee woorden in, Gijs, die ik leuk vind. Vrij en academie. Dat zijn twee dingen die ik gewoon waardeer.
Ja, en dan heb je nog die E. Dan heb je nog de E.
Ja, de E. Ja.
Ja, als verbindende klinker tussen vrij en academie.
Precies.
En vandaag wil ik het heel graag hebben met jou, Teun, over het on-demand platform van de Vrije Academie. VA.
Ja.
Dan mis ik Vrije Academie, maar goed, VA Thuis.
Ja,
ja.
VA Thuis. Wat is dat?
Nou, via VA Thuis kan je op je eigen moment, zo lang of zo kort als je maar wil, overal leren over kunst, cultuur en wetenschap, de pijlers van de Vrije Academie.
Dus op je eigen moment en zo lang of kort als je maar wil.
Ja, dat kan met VA Thuis.
Wat heerlijk.
Alles is opgebouwd in korte lessen van een kwartier. Ideaal voor eventjes in de trein, maar ook super geschikt als je dus uit die trein bent en weer thuis bent, om dan een hele avond kennis tot je te nemen middels al die kleine blokjes.
Ja, want Gijs, soms dan denk ik van, kijk, ik heb soms dorst naar gin en tonic, maar soms heb ik ook echt dorst naar kennis.
Ja.
En dan slurp ik het helemaal op en dan zit ik in de trein en kijk even een kwartiertje naar VA Thuis. Ik moet meer. En dan ga ik s'avonds helemaal bingen. Al die kunst en cultuur.
Precies. En je kan allerlei verschillende onderwerpen en docenten kiezen. Ja. Er zijn lessen van wel een uur over bijvoorbeeld Tuschinski.
Hey,
ja, dat is verrassend, leuk, hè?
Ja.
Over Japanse prenten.
Ben ik gek op.
Over
Caravaggio.
Over
Tutankhamon.
Maar ook over
Picasso.
Ja, dat is allemaal de Vrije Academie. Maar als je zegt van, ik wil niet per se op één zo'n kunstenaar of bioscoop-eigenaar inzoomen. Ja. Ik wil echt het brede perspectief.
Ja.
Dan kan je ook naar een reeks van 10 uur, als je even 10 uur kijken over Art Nouveau, over de Amsterdamse school en de actuele reeks hyperhedendaags over hedendaagse kunst.
Nou, sterker nog, over hyperhedendaagse kunst vermoed ik dan.
Zeker, want de Vrije Academie is niet alleen maar van dat eeuwige achteruitkijken, ook heel erg in het nu.
Ja, maar ben jij nou iemand van kwartiertjes of zeg je, ik pak gewoon meteen zo'n 10 uur?
Dat hangt heel erg van mijn stemming af. Ja. Als ik even 10 uur heb, dan duik ik heel graag in zo'n reeks over 10 uur. Maar het komt ook voor dat ik maar een kwartiertje heb. En dan doe ik gewoon even een kwartiertje Dushinsky of Picasso.
Weet je wat ik dus echt heel stom vind altijd? Als colleges worden opgenomen in lelijke locaties. Daar hou ik echt niet van.
Nee, maar daarom heeft de Vrije Academie ook gezegd... jongens, wij nemen op de prachtigste locaties. En dan noem ik een Museum van Loon.
Mooi.
Een Rembrandthuis.
Prachtig.
Een Spinoza.
Schitterend.
Felix Meritus. Wow. Burg van Berlage. De Hermitage en ga zo maar door. Ze hebben echt prime locations uitgezocht om al die colleges over kunst en wetenschap en wat iets meer zij uit te dragen.
Gijs,
Teun.
Het is natuurlijk zo dat die docenten ook, dat zijn begeesterde docenten. En jij vertelt het ook heel begeesterend.
Zeker.
En begeesterd, ja, allebei.
Zeker.
En nou zeg ik, Gijs.
Dat hoor ik vaker.
Noem mij... Ik weet niet of jij nog een tweede gin tonic verdient, mijn mannetje. Maar noem mij een Nederlander.
Johan Heesters.
Ja, 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 ja. Beetje fout, hè?
Bruin randje aan. Ook dat is Nederland.
Ja, en 100 geworden.
Daarom?
Ja. Ja. Met de code Teun en Gijs. Het is ook een beetje zo, als je 100 wordt, dan zit er altijd wel een bruin randje aan, toch?
Ja, 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 ja. Ja, dat bruine randje, dat komt vanzelf, ja, als je maar lang genoeg leeft.
Gijs, met de code Teun en Gijs 25, en dat is 25 in cijfers,
ja,
krijg je 25% korting op het hele assortiment aan cursussen.
Wauw.
Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, weet je wat, ik zet het ziekem Teun en Gijs 30 en dan proberen ze of ze dan 30%
nee,
korting.
Zo werkt het
zo
niet.
Werkt dus niet.
Teun en Gijs 25, 25% korting op het hele assortiment cursussen van de Vrije Academie.
Ja.
En ga voor alle informatie naar www.vathuis.nl.
Dus vathuis. .nl.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Gijs?
Ja, Teun.
Ik zie dat je hier twee woorden hebt opgeschreven die, ja, die mij toch ook wel na aan het hart liggen.
Zeker, hè?
Ja, middagdutje.
Het middagdutje.
Ja.
Maar er is ook veel. Ze liggen je na aan het hart, dat,
ja,
snap ik.
Ja.
Maar je hebt er misschien ook, net zoals ik, een ingewikkelde relatie mee.
Ambivalent gevoel. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ik er zelf nog niet eens zo'n ingewikkelde relatie mee heb. Maar anderen hebben ingewikkelde relatie met mijn middagdutje.
Echt?
Ja.
Oh.
Dat ik niet het gevoel heb dat ik helemaal vrij ben om gewoon even een middagdutje te doen.
Het wordt niet altijd heel erg met heel veel gejuich ontvangen,
nee,
als jij een middagdutje,
nee,
gaat doen.
Nee.
Oh, dat vind ik wel naar voor je.
Ja, dat heb jij niet?
Nou, ik heb,
ja,
Teun, dat ik kan soms de hele dag intens naar een middagdutje verlangen.
Ja.
En dan als het moment van het middagdutje eenmaal daar is.
Hoe laat?
4:15.
Ja.
Vind ik echt een moment voor een middagdutje. En ik ben in de gelegenheid, voel ik toch ineens remming om eraan te beginnen.
Ja.
Ga ik toch ineens andere dingen doen.
Omdat je denkt van het is
lees
toch
op mijn telefoon kijken.
Ledigheid die niet toegestaan is of zo.
Ja, of dat je dan denkt, ja, ik kan nu ook eventjes op mijn telefoon kijken. Of op mijn telefoon kijken.
Ja.
Dat.
Ja.
Dat is lastig. En ik vind het lastig dat ik als een middagdutje langer dan zeg 20 minuten duurt bij, ja, mij. Dat het dan verandert in een coma.
Ja.
En dat ik dan eigenlijk na dat middagdutje zeker 2 uur nog bezig ben om er weer,
maar
ja, weer goed tot leven te komen.
Er bestaat een truc, hè, hiervoor.
Echt?
Dat is namelijk
een life hack.
Een life hack. Dat is namelijk, je moet slapen met een bos sleutels in je hand. Die laat je dan zo langs het bed vallen. En dan zodra je dus eigenlijk in die coma raakt, dan valt die bos sleutels uit je hand. Dan word je wakker en dan heb je precies de goede lengte van een middagdutje gehad.
Is dit echt waar?
Ja, dit is echt waar.
Heb je dit ook wel eens geprobeerd?
Ik heb het niet geprobeerd, maar ik heb. Weet je van wie ik dit heb? Van ons aller Guusje.
Echt?
Ja, en toen heb ik dat opgezocht en heb ik dat vaak. Heb ik daar andere getuigen
en
van.
En heeft Guusje dit ook gedaan?
Dat weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. Maar het is wel. Het bleek dus toen ik het verder ging onderzoeken dat wel een bekend fenomeen is.
Oké.
Ja.
Dus je gaat liggen.
Ja.
Bos sleutels in de hand,
ja,
je valt in slaap, je hand wordt slap.
Dus die hand hangt een beetje zo langs,
ja,
langs het bed.
De bos sleutels valt op de grond, je wordt wakker en je kan weer verkwikt verder
dat
met
is dan
de dag.
Precies, ja, want dan ontstaat er namelijk de totale verlamming die je niet wil. En dat precies, ja, op dat moment word je weer wakker.
Oké,
ja,
ontzettend interessant.
Ja.
Tegelijkertijd,
ja,
denk ik, Dit kan je natuurlijk ook gewoon met je telefoon doen door hem op 20 minuten te zetten.
Ja, maar en behalve dan, dat dit dus precies, dat het lichaam nu
ja,
echt
dat het
aangeeft,
lichaam aangeeft ja. van nu heb je lang genoeg geslapen.
Ja.
Oké, maar wat is jouw ambivalentie met het middagdutje dan?
Nou, ik zei het eigenlijk, mijn ambivalentie is meer de ambivalentie van anderen.
Van de anderen.
Van de anderen.
En ben jij een goede middagdutter? Val je bijvoorbeeld meteen in slaap als je het middagdutje probeert te doen?
Ja, op zich wel.
Ja?
Ja.
Jij kan zo maar zeggen, je bent zo iemand van, ik doe mijn ogen dicht en ik
ben
weg.
Ben ook een echte cargolepticus. Dat is dus iemand die in slaap valt in vervoersmiddelen.
Ja.
In het vliegtuig, in de trein. En dan kan ik me daar ook, en dan zet ik dus mijn lust tot middagdutje zet ik daar, die zet ik dan om in deze, of tenminste, ik maak dan gebruik van die cargolepsie, om het dan dus niet te verzetten, maar dan ja. gewoon in een volle trein te gaan slapen met zo'n draadje kwijl uit de mondhoek en zo.
Ja, ja. Ik heb ooit was het zo dat ik was toen ik 13 jaar was, ja. maakte ik met mijn moeder een reis naar de westkust van Amerika,
ja.
Een maand lang. En na die maand ging zij nog een maand lang bij een lokaal radiostation, een soort ja, stage.
KRSC 55.
Ja, een soort stage lopen in Berkeley.
Ja.
En toen ging ik in mijn eentje naar huis.
Hoe oud was je toen?
13.
Jeetje.
Toen zat ik in het vliegtuig, in mijn eentje dus, naast een hele dikke vrouw.
Oh.
Ja, zo'n gezellige, dikke Amerikaanse.
Waarvan alles over jouw stoel
alles
heen flobberde.
Over de stoel heen helde.
Ja.
En nou, toen ben ik op een gegeven moment in een diepe slaap gevallen.
Tegen die vrouw aan?
Ja, en op een gegeven moment werd ik wakker met mijn hoofd tegen haar aan. Ook een kwijldraad uit mijn mond en een zeer vertederde blik van haar naar mij. Ze had echt, het was duidelijk dat ze, maar zeggen, haar lichaam helemaal ter beschikking van mij had gesteld om een soort gigantische dut in te
maar
doen.
Maar werd jij gegeneerd wakker?
Uiteraard werd ik gegeneerd
wakker. Als je
13
bent, ben je sowieso al snel over van alles.
Zeker. Ik was zeer gegeneerd en ongemakkelijk. En tegelijkertijd vond ik het ook weer heel lief hoe ze dit had toegestaan. Een ander ding van het middagdutje ja. is, als het te lang duurt,
ja.
dat het vervolgens aan mijn echte nachtrust gaat vreten.
Ja, maar dat heb
dat
ik heel,
is ook een groot
dat
probleem.
Heb, ja, dat is bij mij niet zozeer het middagdutje, maar wel gewoon dat moment van bij de televisie in slaap vallen.
Precies.
En dan val ik zo, en dan geef ik me ook, ik verzet me er vaak niet zo heel erg tegen. Dus ik geef me helemaal een overdenking en dan denk ik van, oké, nu ben ik zo duidelijk zo moe. Hè, dan heb ik eigenlijk al een half ja. uur gewoon geslapen op de bank. Nu sleep ik me naar bed. En du moment dat ik in bed lig, ja, kan ik niet meer in slaap vallen.
Ja, lastig, hè? Ja. Dat vreet aan je in slaapvalmomentje.
Ja,
heel erg vervelend.
Dit is de stem van de elite.
Nou, altijd spannend, hè?
Hallo, jongens.
Hallo
Hanneke. Hallo.
Hallo, jongens. Hallo.
Wat was je aan het doen?
Wat denk je?
TV
ik was
kijken?
Mijn aandelenportefeuille aan het controleren.
En?
Ik heb vorige week toch verteld over dat gesprek wat ik met Kobus had.
Ja.
Over bitcoins en investeren. Toen die generatiekloof zo voelde gapen ja. tussen ons.
En toen waren er ook weer mensen die gingen aan me antwoorden van, misschien staat het nog hier en daar en kan je daar nog een code
ja,
vinden.
Ja, zeker. Over waar mijn bitcoin kan
ja.
zijn.
Ja.
Maar dat gesprek waar, dat wat ik met Kobus had, daar was mijn moeder ook bij. En die is nu de podcast Jong Beleggen heel religieus gaan beluisteren. En die is nu als een gek.
Jong Beleggen?
Die is, ja, dat is de podcast waar Teun ja. als een kennis uit heeft gehaald. Of
ik heb
Teun,
gevraagd,
Kobus, waar
ja.
Kobus als een kennis uit heeft gehaald. En ja. daar is Basie nu ook helemaal bezeten door. En die is nu als een gek aan het beleggen geslagen.
Echt waar?
Ja. Ben je nu, ben je nu de hele erfenis aan het beleggen, man?
Ja, ja de erfenis ja? is al weg. Die,
oh, die
is een uurtje weggeraakt.
Verkeerde aandeeltjes?
Nou, ik snap het gelukkig nog helemaal niet.
Mm.
Dus ik ben aan de hand van
spreiden, hè? Risico spreiden.
Aan de hand van de... Doe jij het ook, Teun?
Nou, kijk,
Teun heeft daar zijn mannetjes voor.
Ik heb mijn mannetje en dat mannetje,
oh, ja.
die heeft gewoon een...
Bij een bank.
Nou ja, het is eigenlijk zo dat mijn zwager in Engeland, die is partner in een investeringsfonds. Ja. En die, ja, daar breng ik af en toe wat geld heen. Ja.
Ja. Huh? Nu blijkt eigenlijk dat Gijs de enige in onze wijde omtrek is die wel ooit een bitcoin heeft gekocht, maar het wachtwoord kwijt is.
Ja, precies. Ja. Gijs is echt de loser in dit gezelschap.
Gijs is in de crypto-wereld heel rijk, maar in de echte wereld arm.
Zeker.
Ja.
Hey, ja. En mam, wil het een beetje met je aandelen?
Nou, weet je wat het is? Die podcast, en daar kunnen jullie nog een puntje aan zuigen.
Nou zeg, rustig aan, dan ben je niet meteen onze podcast zo neer te halen.
Ja.
Nee, jullie podcast is mega leuk.
Ja.
Maar van deze podcast word je echt wijzer.
Ja.
Ja.
Dus ik heb eerst 10 afleveringen van bijna een uur geduldig geluisterd.
Ja.
Sommige zelfs 2 keer.
Hanneke had 10 uur over.
Ja, zeker. Ja.
Ik heb veel meer over.
Ja.
Ik heb helemaal geen fuck te doen. Nee. Joh. Behalve met jullie praten.
Ja.
En nu heb ik deel 10. En dat was het sleuteldeel.
Ja.
Heb ik uit.
Ja. Ja.
En nu ben ik net als Milou, hoe heet ze?
Brand.
En die is ingestapt. En die doet precies wat die Pim haar heeft geadviseerd.
Ja.
En ik doe nu precies wat Milou adviseert.
Ah. Oh.
Maar
Milou is een volger van Pim en jij bent een volger van Milou.
Ja.
Maar als Pim en Milou het fout hebben, dan kan je fluiten naar je geld.
Nee, dat kan niet. Maar wat ze me wel hebben geleerd...
Ja.
Nee, dat kan niet. Is dat je nooit mannetjes bij banken moet inschakelen. Wat mijn vader was. Mijn vader was een mannetje bij een bank.
Ja.
En maar die moet je nooit inschakelen.
Nee, want dan blijft er zoveel geld aan de strijkstok van de mannetjes en de banken hangen.
Ja.
Dat je een dief bent van je eigen virtuele portemonnee.
Okay.
Zoveel heb ik nu gesnapt.
En hoeveel ton heb je er al in zitten?
Gijs kijkt enigszins bezorgd.
Nou, mijn huis zit er nog niet in hoor, Gijs.
Oké. Okay. Dus, en als je weer van je fiets valt, dan kan je nog wel een nieuw gebit betalen.
Ja,
oh,
ja, want ik ben... Aan de hand van Pim en Milou ben ik heel voorzichtig.
Ja, want Pim en Milou zeggen ook... je moet alleen maar beleggen wat je kan missen.
Met geld wat je gewoon... wat staat te suffen op een bank.
Ja.
En wat alleen maar geld kost inmiddels.
Ja, zeker.
Ja.
Dus, hey,
en ik begrijp nu eindelijk wat mijn vader in het leven deed.
Wat deed je vader in het leven?
Nou, die ging naar de beurs en ging daar... zenuwachtig en onzeker als die was, dus ik begrijp niet dat hij het kon, die ging daar voor klanten van de bank aandelen verhandelen. Maar echt op de beurs, met een jasje aan en die beurs van Berla.
Een hoekman.
Te schreeuwen. Een hoekman, ja. Maar ik begreep helemaal nooit iets van effecten. En dat begrijp ik nu wel. En dat vind ik wel heel erg leuk.
Maar was hij zou ik zeggen, ook echt besliste hij ook van... oh, dit vind ik een goed aandeel en dat vind ik ook interessant?
Nou,
of was hij vooral degene die stond te gillen daar op die beursvloer?
Ja, en dan de klant
een van de twee.
Ja, oh, gillen op de beursvloer.
Oh, gillen op de beursvloer.
Hij zag van, nu is het zo erg gedaald, nu moet je inzetten.
Ja, nu moet ik instappen.
Ik zou u adviseren om dat te verkopen en dat te kopen. Ik neem aan dat hij dat deed.
Dat denk je. Maar precies weten doe je het ook
niet.
Nou
ja, dat moet het geweest zijn. Ik heb het hem nooit gevraagd, want hij moest vooral tussen de middag boodschappen voor mijn moeder doen. Dus dat was eigenlijk belangrijker in ons gezin, of je de juiste dingen had gekocht op de markt. En dan ging hij na de lunch weer terug naar de beurs of naar kantoor om daar te zeggen, verkoop dit en koop dat.
Was hij rijk? Was hij rijk?
Mijn vader had gewoon een salaris bij die bank. Hij werd er helemaal niet rijk van.
Hij was dus niet zo'n goede belegger.
Hij was een hele goede belegger, maar dat zijn de mannetjes die ook bij de ING of bij de ABN AMRO het werk doen.
Maar die zullen voor zichzelf dan toch ook wel beleggen als ze het zo goed weten?
Ja.
Nou, mijn vader had wel een paar van die die groeirekeningen.
Ja, 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 dat is ongeveer het omgekeerde.
Ja,
ja.
Nou, toen nog niet hoor. Dat heb ik wel geërfd toen. Oh, ik zie nu bijvoorbeeld op dit moment Sander Schimmelpenning, jullie grote vriend, die ook adviseert om dit te doen. Om in te stappen bij zijn broker.
Ja, want die doet nu tv-reclames, hè?
Ja, Brand New Day.
Vind ik wel een beetje op het randje, hoor, dat hij dat doet.
Cheap.
Beetje cheap.
Ja.
Vind je dat dat kan, mam, als journalist? Dat je reclame voor online brokers gaat maken?
Ik heb het gevoel dat hij ook uit de journalistiek is gestapt.
Nou, hij heeft wel een column op pagina 2 van de Volkskrant.
Ja, maar dat is een columnist, dat kan.
En nu komt er een serie aan over de kloof tussen arm en rijk.
Teun doet ook iets met effecten bij die zwager. Ja, die is ook columnist. Nee,
ja, maar daar maakt toch geen reclame voor?
Hij maakt daar toch geen tv-reclames voor? Nou, je maakt wel podcastreclames,
ja,
Teun.
Ja, dat is waar.
Ja.
Het is allemaal een beetje net zo lang als een
glijdende schaal.
Glijdende schaal.
Ja.
Maar goed, je begrijpt nu wat je vader deed. Ik heb eigenlijk dat je toch nog niet precies weet wat je begrijpt wat je vader deed.
Ik wel.
Ja, ik heb het idee dat Hanneke misschien nu ook begrijpt wat die effecten en die aandelen
zijn. Wat beleggen is.
Maar nog niet per se waar je dan in moet stappen en waar niet in.
Jawel, ik ben al ingestapt hoor.
Maar begrijp je ook waar of je er echt in moet staan?
Ja, zeker.
Ik vind het van die Pim ook wel handig. Want die heeft dus een portefeuille. Vervolgens gaat hij zeggen dat iedereen daarin moet stappen.
Oh, hij lonkt iedereen naar zijn eigen portefeuille.
Dan maakt hij die portefeuille
heel groot. Helemaal niet.
Waarom helemaal niet?
Jij weet er echt helemaal niks van.
Nee, maar weerleg dit dan eens eventjes.
Nou, hij deelt gewoon zijn ervaringen, maar zegt niet, dat moet je ook doen. Nee. Hij zegt juist, als je begint, doe dit niet.
Oh hij, ja, hij dat is altijd het slimste. Ze zeggen, doe dit niet.
Hanneke, ik vertrouw die Pim voor geen cent.
Ik voor heel veel cent.
Maar Milou doet wat Pim zegt en jij doet wat Milou doet.
En Pim zegt, doe voorzichtig als je het nog niet snapt. Ja. Dat zegt Pim.
Ja.
Ik ben gek op Pim en op Milou.
En doe je dat nu ook voorzichtig?
Heel voorzichtig.
Weet je waar het met je... Weet je nog, Hanneke, er was een... Misschien is het alweer 10 jaar geleden. Was er een man die in Nederland... Die liep op een of andere tennisclub liep die rond. En die man die ging overal praatjes houden over...
Eilanden opspuiten.
Hoe heette die ook weer?
Dat kan ik echt niet onthouden. Maar in ieder geval ging hij dus ook zeggen waar iedereen in moest beleggen. Iedereen vond dat zo'n goed verhaal dat de hele tennisclub deed dat.
Waarschijnlijk zei hij ook op die tennisclub, beleg hier maar niet in. Ja. Dit is meer voor mensen die daar al wat meer verstand van hebben, die echt veel geld willen verdienen.
Ja, dus ik ben een beetje bang dat, ik denk nu iets als Hans van Zet. Dat is zo'n soort naam die bij mij bovenkomt, maar dat zou misschien wel helemaal niet kloppen.
Ja.
Maar zou Pim dat ook kunnen zijn, Hanneke? Of dat
nee, absoluut niet.
Pim is te goeder trouw.
Helemaal.
Ja, je steekt je hand in het vuur voor Pim.
Allebei mijn handen.
Oh, wauw.
Ja.
En Gijs zijn erfenis.
Ik hoorde jou gisteren zeggen, misschien moet ik ook eens naar die podcast gaan luisteren, Gijs. Ja. Toen je nog niet heel grump werd.
Heb ik eerlijk gezegd ook gedaan.
Oh ja?
Een halve aflevering.
En? Ga je ook beleggen?
Mm-hmm.
Ja, ook in Pim?
Ik ga alles...
Ik weet zeker...
Ik ga alles doen wat Milou doet.
Nee, wat Hanneke
doet. Het is gewoon heel erg leuk.
Ja, het lijkt me ook superleuk. Maar...
Het is gewoon net klaverjassen, zal ik maar zeggen. Maar dan met geld.
Ja, maar ik vertrouw mijn erfenis niet helemaal nu op dit moment. Ik maak me toch een beetje zorgen wat ik aantref als de dag des oordeels.
Misschien is aangebroken.
Je hebt geen stap verzet voor je erfenis. Dus alles is meegenomen wat je nog krijgt.
Geen stap verzet. Ik ben al mijn hele leven jouw kind.
Ja, is dat erg?
Nee, ik zeg dat het erg is, maar om het nou geen stap verzetten te noemen.
Hanneke maakt ook heel veel geld voor ons, hè, hier in de podcast.
Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar.
Ja. Ja, en bovendien,
mam, je bent je gewicht in goud waard.
Al het geld wat ik nu heb, dat is niet veel, maar heb ik wel helemaal verdiend en jij niet voor mij.
Zeker, dus dat mag jij nu helemaal in Pim's fondsen beleggen.
Zo is het. Pim heeft geen fondsen. Nou ja, maar ik vind het een hele leuke podcast, omdat ik een wereld begin te begrijpen waar ik wel altijd een beetje tegenaan keek, maar niks mee te maken wou hebben. En nu denk ik,
het klinkt
ik vind
een heel klein beetje als toen je laatst ineens een goudstaafje ging kopen. Had je ook ineens zo het licht gezien.
Ja.
En toen ging je al je gouden sieraden van oma ging je inruilen tegen een goudstaafje dat minder woog dan al die sieraden. Maar wat volgens jou een hele goede deal was.
Absoluut. Daar ben ik nog steeds van overtuigd.
Dat begreep je toen ook ineens helemaal.
Oké, ik denk dat ik het goudstaafje nu weer ga verkopen en helemaal in aandelen ga beleggen.
Hey, en noem eens dan eens iets waar je in belegt. Koninklijke olie of zo of wat?
Nou, ik beleg in 500 fondsen over de hele wereld.
Wow.
Een ETF.
Maar je belegt in een ETF?
Ja, dat zijn 500 fondsen over de hele wereld. Dat is heel veilig. Dat kost ook maar €50.
Oh, wow.
En dan doet die bank, die beheert dat verder. Die girobank, die broker, beheert dat verder voor je. Dan hoef je alleen maar eens in de maand weer eens €50 bij te storten.
Oh, top. Hey, en ik hoorde al van Pim en Milou de hockeystick.
Is dat een soort curve, hè?
De curve,
ja.
Het gaat heel lang, heel langzaam omhoog. Ja. En dan over een jaar of 20, je verdient in de laatste jaren van je beleggen.
Van je leven
verdien je ineens veel meer dan in de eerste jaren. En dat noemde Einstein het achtste wereldwonder.
Ja.
Toch?
Dit is ook wel een beetje
een soort truc om mensen te zeggen van ja, de eerste 20 jaar verdien je niks. Maar
dat is typisch Pim.
Dat komt heus ooit
wat
goed.
Wat is jouw probleem, man?
Nou, dat ik natuurlijk nog maar hooguit 10 jaar heb.
Ja.
Te leven.
Ai.
Gijs, ik zou die aandelen niet verkopen dan.
Dan moet jij het overnemen, dan erf jij het.
Dus je doet het eigenlijk allemaal voor Gijs.
Oké, laat je in godsnaam ergens je wachtwoord achter.
Ja, zeker. Okay. En dan moet jij wel die hele podcast van 50 afleveringen beluisteren.
Ik beloof dat ik voor jouw dood de hele podcast beluisterd zal hebben.
Okay.
Als jij me belooft dat je je wachtwoord ergens achterlaat.
Ja, en dat ik mijn huis niet inzet.
Nee, laat je huis in godsnaam ongemoeid.
Alleen wat ergens staat te sudderen.
Ja.
Ja, alleen slapend geld.
Nou, okay,
dan moeten we het volgende keer maar over Van der Valk hebben. Hè?
Ja, we gaan het volgende week over Van der Valk hebben. Oké, mam, beleg ze.
Dag jongens.
Dag.
Ik hou mijn hart een beetje vast, Gijs.
Ja, ik vind het ook hele zorgelijke berichten. Maar goed, we zullen zien waar dit gaat aflopen. Zeg,
ik begrijp het helemaal. Ja, denk je van, ja.
Als zij zegt ik begrijp het helemaal, dan moet je echt, gaan oppassen.
Ja.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun.
Gijs.
Je weet, de scholen zijn inmiddels weer begonnen.
Eindelijk,
en ik ben blij dat ze weer begonnen zijn.
Ja.
Maar dan weet je ook dat het niet lang meer duurt voordat er weer een toetsmoment voor de deur staat.
Ja.
En
daar kan je behoorlijk nerveus van worden.
Daar kan je nerveus van worden, zeker als je die kinderen van je aanschouwt en denkt, jongens, ga nou eens aan het leren.
Och.
In godsnaam, kom in beweging, doe iets, ga met je neus in die boeken.
Ja.
En ga stof tot je nemen.
Ja, dat heb ik dus heel vaak.
Dat heb ik ook heel vaak, maar dan is er een oplossing hiervoor. Als je hier stress over voelt.
En als
je het idee hebt dat jij en je kind eigenlijk niks begrijpen van al die stof.
Ja, en wat is die oplossing dan, Gijs?
Die oplossing bestaat uit 4 letters.
Ja.
Dat zijn de letters WRTS.
Oh ja, ja. Dat zijn natuurlijk hele fijne letters.
Dat zijn letters waar je op dat soort momenten op zit te wachten.
Ja.
Want vind je op WRTS, dat is een website, een platform, vind je uitlegvideo's en oefeningen voor alle vakken. Keiharde beta-vakken als wiskunde, maar ook over de wat zachtere alfa-vakken als Nederlands.
Ja.
Alles komt op WRTS aan bod.
Gijs, mijn kinderen en jouw kinderen, die kennen WRTS waarschijnlijk al.
Zeker.
Ja, hè? Zeker van het woordjes leren. Hè?
Zeker.
Hè? Inmiddels leren al 200.000 kinderen in het voortgezet onderwijs met WRTS.
Ja.
Ja.
En, Teun, dan wou ik jou even zeggen dat leerlingen significant hogere cijfers behalen met WRTS.
Echt waar?
Ja, gemiddeld 0,8 punt hoger voor wiskunde, 1,3 punt hoger voor Frans, logisch. Want dan kan je al die onregelmatige werkwoorden kan je bijvoorbeeld oefenen op WRTS.
De subjunctief.
Precies, man. En 1,7 punt hoger voor biologie.
Dus van een 4 ga je dan naar een 5,7.
Een 5,7, dat weten we allemaal, is mijn favoriete cijfer.
Ja,
ja,
daarom.
Dat is de verpersoonlijking van de 6 min.
Ja.
WRTS wordt door meer dan 12.000 docenten in Nederland aangeraden en is gemaakt door de onderwijsexperts. En dat zijn onderwijsexperts van naam en faam, dat weet je, van Skoola.
Van Skoola, ja.
Ja, van Skoola.
Ja.
Dus
Gijs, begin dit jaar goed.
Ja.
En help je kind. Ga naar wrts.nl/teunengijs. En Gijs, wil je nog een Nederlander noemen?
Ja, ik wil heel graag een Nederlander noemen.
Weet je er geen? Weet je helemaal geen Nederlander?
Ja, ik heb nu Nederlander, volgens mij heb ik die al eens genoemd. Imca Marina heb ik al eens genoemd, hè? Doe ik Mary Servaas.
Mary Servaas.
Mary Servaas.
De zangeres van de naam. Ja. Dus ga naar wrts.nl/teunengijs en ontvang maar liefst 30% korting. Ja, Gijs.
Ja.
Op een WRTS pakket naar keuze. Dus vanaf €3,49 per maand.
Zit je dan nog goed? En niet tevreden, Teun?
Ik kan me niet voorstellen.
Maar als het hele wonderlijke geval zich voordoet dat je niet tevreden bent over WRTS, geld terug dankzij de 30 dagen tevredenheidsgarantie van
WRTS.
Teun.
Gijs.
We hebben inmiddels 2 gin tonics op. Dus het is niet eens racesavond, maar we nemen het ervan.
We houden ons wel aan de Godot-regel vandaag. Er komt geen derde gin tonic.
Dat decreet kondig jij nu af?
Ja, dat kondig ik nu af.
Oké, heel goed. Nou, dat vind ik ook helder. Het is ook midden in de week. Het is donderdagavond.
Ja.
Je moet ook grenzen aan jezelf stellen.
Maar
je gaat nu met die 2 gin tonics achter de kiezen toch beginnen aan een lang verwachte boekbespreking.
Ja, Gijs, vorige week heb ik het nog voor me uit weten schrijven, maar nu moet ik er toch echt aan geloven. The Silence of the Girls van Pat Barker. En nou is mijn vraag, ken jij Pat Barker?
Pat Barker is van die beroemde boeken over de Eerste Wereldoorlog, toch?
Ja, die heeft dus een trilogie geschreven over de Eerste Wereldoorlog. Ik denk dat het... dat hoort wel tot de beroemdste boeken die er over de Eerste Wereldoorlog zijn geschreven. Vooral over een shell-shocked dichter. Hartstikke mooi, zeker een aanrader. Maar dit, Gijs, ik zou het misschien een beetje kunnen beschrijven als een feministisch meesterwerk.
Oh.
Ja.
Weet je, de schaamte voorbij.
Dat eigenlijk helemaal niet. Weet jij nog, Gijs, dat jij op het gymnasium, toen we nog helemaal niet van die fantastische dingen hadden als WRTS, en ook niet van die prachtige vrije universiteit dingen, waardoor je gewoon je kennis kon bijspijken, dat jij las misschien de Ilias?
Ik herinner me dat ik ooit wel eens door wat regels van de Ilias heb heen geworsteld.
Ja, in het Grieks. En dat was natuurlijk echt helemaal niets te doen. Maar die Ilias, die gaat eigenlijk over, voor een groot deel, over de ruzie tussen Achilles, de grote krijgsman, de vrijwel onoverwinnelijke, behalve natuurlijk de Achilles. En zijn koning, voor wie die eigenlijk nauwelijks respect had, Agamemnon.
Ja.
En die ruzie, Gijs, die ging erover dat
die vermaledijde ruzie.
Ja, die ging erover dat op een gegeven moment eist Agamemnon. Ze hadden een stad veroverd bij Troje. En iedereen kreeg een oorlogsbuit. En dat was een vrouw van de koning. Briseis heette die. Ja. En die werd slaaf.
Ja.
En Achilles, die kreeg die slaaf.
Ja.
Die vrouw, deze prachtige vrouw. Maar op een gegeven moment eiste er een heel verhaal, maar Agamemnon eiste op een gegeven moment die vrouw op. Maar wat er nu gebeurt in dit boek is dat...
En wat, in de Ilias of in Silence of the Girls?
In Silence of the Girls is dat eigenlijk die vrouwen, die zijn altijd maar een soort decorstukken. Die zijn af en toe aan het huilen, die voelen zich niet prettig.
Wee mij.
Zeus.
Ja.
En vervolgens, die mannen die nemen die vrouw de hele tijd, maar wat in die vrouwen
wat
er in die vrouwen omgaat, dat kan niemand wat schelen. En
dat boeide die Grieken niet. Nee.
Maar dat boeit Pat Barker dus wel. Want
gelukkig is daar Pat Barker.
Ja, duizenden jaren later. Ja. Want wat zij dus heeft gedaan, is dat zij...
Beter laat dan nooit.
Ja, precies.
Toch?
Besser spät als gar nicht. Wat zij dus heeft gedaan, is dat zij dit hele verhaal van de Ilias nu vanuit het perspectief van de Briseis heeft...
Wat goed dat is gebeurd.
Ja, en die Pat Barker is een fantastische schrijfster, dus ze heeft een geweldige stijl.
Mooie pen.
Je bent hyper-ironisch vanavond, hè? Dat
Sorry.
Is het. Ja. Nee, maar goed, dus zij is een fantastische schrijver, dus je kan dat heel goed beschrijven. En opeens denk je van, wat gek eigenlijk dat gewoon die hele, gewoon een hele groep mensen, dat niemand zich onbekommert van wat zij er nou eigenlijk van vinden. Dus zij is eerst koningin, en dan is ze slaaf, en dan moet ze s'avonds met die man naar bed.
Ja.
En dan wordt ze opeens naar een andere koning gegeven.
Ja.
En dat hele verhaal wordt uit... En ik vind het...
Zo'n Homerus zegt dan boeien.
Ja, boeien.
Maar Pat Barker zegt, nee, dat is ook een mens. Ja. Die heeft ook gevoelens.
Ik vond dat dus echt... ik vond het eigenlijk geweldig.
Ja.
Ja.
Maar dat boek is eigenlijk een navertelling van de Ilias vanuit vrouwelijk perspectief.
Ja, dus vanuit deze slavin, die dus eerst gewoon...
En is het dan ook in een soort Griekse taal met van die jamben en zo geschreven? Of is het ook gewoon als een moderne roman geschreven?
Je weet hoe het met jamben is. Als je niet
jambers.
Door... Vooral jambers. Als je niet door... Ja, ja, dus...
Eerst was ze een koningin. En toen was ze een slaaf.
Ja, maar met een jambe is... Als jij dus niet doorhebt dat het een jambe is... dan lees je het ook niet. Maar het is,
ja,
het is wel heel...
Een goede jambe openbaart zich eigenlijk niet als jambe.
Nee, nee. Ja, behalve natuurlijk in de tijd van die oude Grieken zelf. Want toen werd het allemaal niet opgeschreven. Dus werd alles voorgedragen.
Precies, in jambe.
Ja, en in het tactilische hexameter.
Ja.
Geef me mijn hoed en mijn jas, want ik ga me bezatten. Hè? Toch? Zo heb je hem het ook geleerd, hè?
Dik zit Arnold van Akker, hè?
Yes.
Ja. Pat Barker.
Ja, nee, maar dit eigenlijk het grappige is, dit is gewoon een heel dom inzicht voor mij dat ik denk van God, ja, dat die hele tijd die vrouw, die zijn maar een soort decorstukken. Daar heb ik me in al die gymnasiumjaren helemaal niet om bekommerd. En nu denk ik opeens van ja, het geeft gewoon veel meer rijkheid en kleur. Want als je dus eigenlijk opeens zie ik ook wat er worden voortdurend worden mensen de kop afgehakt en zo. En als je dat dan allemaal leest in je gymnasium, vind je dat vrij normaal.
Ja.
Maar ik vind dat ik hier duidelijker wordt gemaakt hoe gruwelijk eigenlijk alles is dan ik bij die hele Homerus ooit door.
Maar is het dan dus vooral een statement van...
Nee, maar het is ook gewoon...
Wat heb je eigenlijk een beperkte blik gehad al die jaren? Of is het ook gewoon een lekker boek om te lezen?
Heel lekker boek om te lezen. Eigenlijk, ik vind het een veel lekkerder boek om te lezen dan Good Old Homer.
Teun en Gijs.
Teun?
Gijs.
Je hebt mij opgedragen om sticky tempeh te maken.
Dat was een bevalling.
Ach, dat was een bevalling. Nou, eerst had ik al een soort allerlei geestelijke barrières om dat recept te maken. Daar had je me al ook een beetje voor. Of die voelde jij eigenlijk al.
Maar misschien heb ik dat dus niet goed aangepakt. Misschien heb ik dus hetzelfde wat Rutte doet.
Ja,
met
je hebt mij al te veel geïnfecteerd daarmee.
Dus wat Rutte doet met de antivaxxers en met Europa heb ik misschien met jou gedaan. En de tempeh.
Ja, door al die geestelijke barrières eigenlijk al op te werpen voordat ik ze zelf überhaupt had kunnen bedenken. En daardoor zag ik ze zelf ineens. En toen, toen ging ik vervolgens proberen tempeh te kopen. Nou, Albert Heijn bleken ze niet te krijgen.
Albert Nijn.
Jumbo bleken ze uitverkocht. Bleek de tempeh uitverkocht.
Heel populair bij de Jumbo.
Bij de biologische winkel kocht ik tempeh. Die bleek twee weken overdatum.
Dat vond ik echt heel goed. Want jij stuurde een...
In de appgroep.
In de appgroep stuurde jij een foto echt van... Je kraaide Victoria.
Yes,
ik
heb tempeh.
En toen zei de Guus... Heb je naar de datum gekeken?
Ja, er stond een heel groot 29 december op. Waren we al in 10 januari.
Ja.
Ja, en toen...
Smerig, toch?
Dus je ook meteen gaan googlen of tempeh eigenlijk überhaupt wel bederft. Nou, dat blijkt bederfelijke waar al tot als een dolle te zijn.
Ja, wonderlijk.
Nou, dus ik weer terug naar die biologische winkel geruild.
Heb je geld teruggekregen?
Nee, ik heb goede tempeh gekregen. Gewoon van achteruit het schap bleek nog... bij de biologische winkel hebben ze tempeh echt wel op voorraad, hoor. Ja. In grote balen ligt dat daar. Ja. Dus ik tempeh maken...
Was en je bang?
Ik was bang.
Ja.
Ik had angst. Ik vond het ook... Onsmakelijk spul. Ik moest het in luciferhoutje snijden. Ja. Zoals je heel treffend had gezegd.
Treffend, hè? Ja.
Onsmakelijk spul. Maar toen ik het eenmaal ging frituren, kreeg ik er schrik in.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik ook frituren sowieso altijd iets feestelijks vind.
Waar frituur je in?
Nou, want je had gezegd van doe in een koekenpan een laagje van een centimeter. Ik heb gewoon in een soort wok.
Ja.
Heb ik een iets diepere laag
gedaan. Heel goed. Jij hebt een diepere laag aangeboord.
En ik vind frituren altijd... Daar krijg ik altijd goede zin van. Dat vind ik eigenlijk iets wat je nooit doet.
Ja.
Dus als je dat...
In Limburg heb ik een frituurpan.
Ja, een Chateau Podcast.
Ja.
Ja, ja. Weet ik.
Ja.
Ja, dan maak je altijd
Kom je een keer daar iets gefrituurds eten?
Oh, zou ik heel leuk vinden.
Ik weet je, ik ga voor jou en misschien Guusje ook...
Ja.
Ga ik daar een keer een... patat stoofvlees voor jullie maken.
Oh, dat zou lekker zijn,
ja,
Jezus Christus.
Ja.
Niks geen tempeh, gewoon een patat stoofvlees.
Ja.
Patat zuurvlees.
Zuurvlees,
als dat we toch echt... in Limburg zijn.
Ik heb een heel goed recept van Café Chic.
Dat wou ik zeggen.
Ja.
Dus heb ik die tempeh aan doen. Daarna heb ik die sticky saus gemaakt. Dat is toch leuk als je bruine suiker en ketchup... En
gaat zo lekker borrelen.
Gaat het borrelen en je krijgt meteen goede zin. En ik moet zeggen, ik vond het echt een gezellig recept.
Ja.
Ja, ik vond het een leuk recept.
En had je nog angst toen je het ging proeven?
Nee. Nee, ik had ook al toen die tempeh gefrituurd was... en ik het eruit schepte, toen zag het er al zo lekker uit... dat ik ook gewoon een paar van die losse stukjes heb gegeten... Een beetje een zuur smaakje zit eraan.
Ja.
Maar wel lekker krokant was het geworden. Dus geen klachten van mijn kant over de tempeh.
En heb je het nog met iemand het gedeeld? Heb je samen met iemand dit gegeten?
Ja, met mijn vrouw.
En wat vond jouw vrouw?
Heel enthousiast.
Ja?
Ja, heel enthousiast.
Yes!
Ja, sowieso als er een kikkererwt geserveerd wordt... dan slaat haar biologische klok op tilt. Ja? Daar was ze heel gelukkig van. Ja, en die zaten er ook in.
Oh,
dus
wat goed,
nee, ik vond het echt... Het recept heeft mij in positieve zin verbaasd.
De tempeh is voor mij dus de... Ja, toch wel de brug naar de tofu.
Wat is tempeh eigenlijk?
Ja, het is een soort,
ja, het is een soort tofu.
Gefermenteerd tofu.
Geschubte tofu is het.
Geschubt?
Het ziet er een beetje geschubt uit van de buitenkant.
Ja, die buitenkant ziet er ook het minst aantrekkelijk uit, vind ik.
Maar gefermenteerde tofu is het.
Ja.
Oh, wat grappig. Ja. Ja. Nou, een winnaar dit recept wat mij betreft.
Wederom.
Ja.
Wat heerlijk. Nou, en fijn dat deze saga toch
tot
op zijn pootjes
einde is
geland
gekomen.
Is.
Ik ben heel benieuwd wat het volgende recept is.
Ben ik ook benieuwd. Nee, ik weet het nog niet.
Nee, spannend. Ja. Nou, dat merk
heb je ergens een behoefte aan?
Nou, je verrast me eigenlijk altijd in positieve zin met je recepten.
Gijs, er staat hier
met
nog...
met koude bonensalade.
Ja, maar die heb je niet eens geprobeerd.
Dat heb ik nooit gemaakt.
Ja.
Nee.
Teun en Gijs vertellen alles.
Tuin, we hebben fantastische merchandise. We hebben een schort met de keuken van Tuin in de aanbieding. We hebben t-shirts met de Teun en Gijs quotes, meer van dit.
Ja.
En aanmodderen en doodgaan op hele hippe manier op de t-shirts.
Heel hippe manier.
Heel hippe manier.
En
de t-shirts
Gijs...
zijn van uitstekende snit. We hebben nog...
Allemaal verantwoord, hè? Allemaal verantwoorde materialen.
Allemaal duurzaam verantwoord. We hebben het Hallo Jongens t-shirt met het gigantische portret van mijn moeder erop.
Is, die belegger van jou, die moeder. Die...
Eventjes uitverkocht, maar dat zal binnenkort zal dat weer te verkrijgen zijn.
Het moet toch een moment zijn dat we door de stad lopen... en dat we opeens iemand zien lopen met een Hallo Jongens t-shirt.
Dat moment gaat aanbreken. En daar verheug ik me ook in zekere zin ook nog op.
Ja.
En we hebben nu ook de sweaters in de aanbieding.
Zijn die binnen?
Die zijn binnen.
Wow.
Teun en Gijs vertellen alle sweaters. Daar verheug ik mezelf eigenlijk het meest op van de hele lijn.
Ik ben sowieso wij zijn zulke sweaters.
Wij zijn echt sweatermannen.
Maar sinds jij een jasjesdrager bent... van je hebt een bepaald ripverwele jasje ontdekt. Mm-hmm. Daar heb je er volgens mij meteen 4 van gekocht.
Vijf. Ja.
Zie ik jou nooit meer in een sweater. Dat vind ik dan wel weer jammer.
Nee, die sweater heb ik eronder.
Ook oh, een t-shirt was. Ja, het is een beetje donker.
Ik heb een sweater en daar overheen heb ik dat
dubbel goede game.
Ja. Ja. Maar nu is binnenkort wel hier Teun en Gijs vertellen alles in ons bekende letter.
Ja, jij wreef nu over jouw buik.
Ja, heel sexy.
Ja.
Dus die zijn nu ook te krijgen op pokkies.com/Teun en Gijs.
Fantastisch.
Ja, pokkies.com/Teun en Gijs.
Gijs.
Aanradertjes. Hart en
stal. Als ik nou aan deze podcast denk, wie hebben dat allemaal mogen maken? Nou, jij natuurlijk. Gijs, ik vond je weer weergaloos goed vandaag.
Maar Teun, ik vond jou ook heel goed.
Wie ik wat minder vond vandaag. Ja, we zijn nu toch eerlijk. Guusje de Vries.
Ze straalde door afwezigheid, zullen we maar zeggen.
Ja, ze is natuurlijk na ons de hart en soul van de podcast.
Zeker.
Maar vandaag...
Nee, maar het draaiboek was weer fantastisch.
Heel goed draaiboek.
De muzikale omlijsting. Jan en Kees Groenteman. Met op vocalen.
Kieke Jaski.
Montage Kees Groenteman. Als u ons wil sponsoren of een mededeling wil doen, stuur een mailtje naar info@meervandit.nl.
Wauw, een echt, heel echt...
Ja, een eigen mailadres.
Ja, wat goed zeg.
Als je ons wil sponsoren, is de kortingscode de mail aanheffen met...
Lieve Guusje.
Lieve Guusje.
Er zijn ook mensen die zetten dan helemaal onderaan Lieve Guusje. Vind ik ook zo raar. Dus je begint gewoon met Lieve Guusje.
Lieve Guusje, en dan kom je met je verhaal.
Ja.
Ja, zo doe je dat.
Juist. Dan is het nu alweer tijd voor de Beatles tip. En ik ben heel blij, Gijs, want ik zie hier al wat er staat. Het woord yeah komt erin voor. En dat vind ik, dat ik weet niet of het echt waar is, maar ik heb het idee dat het woord yeah door de Beatles is bedacht.
Ja, ik heb ook geen idee of dat waar is.
Nee, zoek het uit.
De Beatles hebben het in ieder geval wel groot gemaakt met She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Ik had deze Beatles tip omdat ik hoorde dat de zangeres Ronnie Spector was overleden.
Ja.
Voormalig echtgenote van de beroemde producer, ook van de Beatles, Phil Spector.
Rare man.
Krankzinnige gek die ook zijn Ronnie... geloof ik jarenlang in een soort half gevangenschap heeft gehouden.
Ja.
Hij was ook de... aartsvader van haar meidengroep, de Ronettes.
Ja.
Onder andere van de hit Be My Baby.
Ja.
Geschreven door Phil Spector. En zij was ook een beroemde soort society figuur. John Lennon heeft een soort vergaande flirt met haar gehad.
Een it girl.
David Bowie heeft...
Noemde je dat? Een it girl.
Een it girl,
ja.
Oké.
Okay. Ja.
David Bowie heeft een vergaande flirt en een hete nacht met haar beleefd. Mick Jagger ook nog, dacht ik.
Ik heb wel het idee dat er heel vaak soort crossovers tussen Mick Jagger, David Bowie...
Ja, dat is een grote soort
George Harrison.
Een grote soort sticky tempeh is dat.
En misschien ook nog wel Eric Clapton.
Ja, vanwege Patty Harrison. Ja, die eerst met George Harrison en toen met Eric Clapton was. Ja.
Ja.
Een soort sticky tempeh-achtige saus van kleverige mannen. Is dat die zich dus op een gegeven moment ook
op
Ronnie Spector heeft gegooid. Nou, ze is nu overleden.
Ja.
En ik dacht om haar te eren, kies ik een Beatles liedje waarin zij... De Beatles liet zich ook heel erg inspireren door Motown, door Little Richard natuurlijk, door Chuck Berry, maar ook door soulzangers zoals Smokey Robinson, maar ook door Phil Spector en zijn meidengroepen. John Lennon was een verklaard liefhebber van Phil Spector. Die zei, jij hebt de rock'n'roll levend gehouden toen Elvis Presley in dienst moest. En dus ook door de meidengroepen die onder Phil Spector...
Maar is de Ronettes, is dat naar haar genoemd?
Dat is naar Ronnie Spector genoemd. Ah. Zij was de frontvrouw van de Ronettes.
Ah.
Dus ik dacht, ik kies een liedje van de Beatles waarin zij echt klinken als de Ronettes eigenlijk,
ja,
of als zo'n meidengroep. En toen kwam ik als meest logische keuze uit bij het liedje van hun tweede plaat, With the Beatles.
Ook leuk voor onze oud-buurman van de Haarlemmerstraat, Gijs.
Louis Kossen?
Ja.
Waarom?
Ja, die was toch ook heel erg fan van Phil Spector.
Oh ja?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, Louis, deze is voor jou.
Ja.
Een Phil Spector Ronettes-achtig nummer van de Beatles, van hun tweede plaat With the Beatles. En je kan het vinden in de Spotify-link, Louis, die in de show notes staat. It won't be long. En dan denk ik er onmiddellijk achteraan.
Yeah!
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.